En dus juist om door telepathisch met je dier te leren communiceren, door telepathisch met je dier te gaan communiceren, sluit je aan bij zijn natuurlijke manier van communiceren. En dat maakt alles voor je dier echt zo ontzettend veel helderder, waardoor je dier dus veel makkelijker begrijpt wat jij bedoelt en daar ook veel makkelijker op kan reageren.
Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert.
Ja, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Superleuk dat je er bent en dat je weer luistert. Ik ga vandaag weer eens een tezaakje gewone aflevering voor jullie opnemen. En daar heb ik wel ook alweer een zin in, want ik ben de laatste tijd heel druk bezig geweest met de podcastserie te maken voor jullie over de basisprincipes van telepathisch communiceren met dieren. Dat zijn de 6 afleveringen waarvan er elke maandag eentje online komt. En dat is een superleuke serie om te maken. Ik heb ook heel veel positieve reacties van jullie daarop gehad. Heel veel mensen die zeiden van, oh, eigenlijk is het een soort van mini cursus communiceren met dieren. En eigenlijk had ik dat zelf nog niet door totdat jullie het zeiden. Toen dacht ik, oh ja. En er waren ook heel veel mensen die zeiden, oh, dit is echt precies wat ik nodig had. Precies wat ik, waar ik behoefte aan had. Dus dat is super, super leuk. Dus dank jullie wel voor jullie reacties. En ook super leuk dat jullie zoveel aan de afleveringen hebben. Want daar doe ik het uiteindelijk voor. Ik maak die afleveringen voor jullie. Zodat jullie zelf kunnen leren communiceren met dieren. Want dat is wat ik iedereen gun. Het communiceren met dieren is fantastisch om te mogen doen. Het is echt een verrijking van mijn leven. En het heeft de band met mijn dieren ook zoveel sterker gemaakt. En ja, dat gun ik jullie allemaal. Dus ik ben heel dankbaar voor jullie reacties daarop. Maar ook gewoon heel blij om te zien en te horen dat jullie er zoveel aan hebben. Dus dat is superleuk. En daarnaast zijn er de afgelopen weken elke keer op vrijdag afleveringen met gasten online gekomen. Wat ook fantastisch is. Ik geniet ook echt van de gesprekken die ik mag hebben met de gasten in de podcast. Maar ondertussen had ik toch een beetje, en ik deelde het laatst ook al in een aflevering met jullie. Ondertussen had ik dus wel een soort van tussen haakjes het luxe probleem dat mijn inspiratie voor de podcast die blijft doorstromen. Dat blijft gewoon komen. Alleen ik had dus, en of voor de maandagen had ik die podcastserie met de onderwerpen die ik al had bedacht, zeg maar. Dat stond al vast. En op de vrijdagen had ik steeds interviews met gasten. Dat stond ook al vast. Ook superleuk. Beide superleuk. Alleen de inspiratie en de ideeën voor de afleveringen blijven gewoon komen. Dus ik dacht echt van, ja, maar wat moet ik daar dan mee? Want ik heb helemaal geen tijd en geen ruimte om die afleveringen te maken. Nou, toen zei ik op een gegeven moment zelfs van, oh, misschien moet ik maar een derde podcast aflevering in de week gaan maken. Maar terwijl ik mezelf wat hoorde zeggen, dacht ik, nee, Ankie, dat moet je niet gaan doen. Want 2 afleveringen per week is genoeg voor mij om te maken. Maar ik denk ook genoeg voor jullie om te luisteren. En om de podcast ook bij te kunnen houden. Voor de vaste luisteraars die echt... Hè, ik weet dat er inmiddels een aantal mensen zijn die echt alle afleveringen luisteren. En dat heel trouw bijhouden. Dan is zeker in de week misschien wel genoeg. Misschien denk je nu, nee, ik wil meer podcast afleveringen van Ankie. Nou, dat mag ook. Maar ik wilde voor mezelf ook geen druk opzetten. Want die inspiratie die blijft nu juist zo lekker stromen. Omdat ik dit helemaal doe vanuit een ontspanning. En vanuit een soort van natuurlijke flow. Dat gaat helemaal vanzelf. Ik hoef er niet over na te denken. En daardoor gaat het zo goed en zo makkelijk. En daardoor kan ik ook 2 afleveringen per week voor jullie maken. En ik ben toch dan ergens een beetje bang dat als ik er meer ga maken, dat ik er dan voor mezelf een druk op ga zetten. En op het moment dat ik er een druk op ga zetten, dan blokkeert die inspiratie. Dan stroomt dat niet meer. Dus misschien dat ik op een later moment wel meer podcast afleveringen ga maken. Want ik weet ook wel dat ik nu zeg van ja, dan zet ik er een druk voor mezelf op. Maar ik hoef er natuurlijk, ik kan best 3 afleveringen of 4 of 5 afleveringen of 7 afleveringen per week maken voor jullie. Zonder daar een druk op te zetten voor mezelf. Dat is ook een stukje mindset natuurlijk. Dus voor nu hou ik lekker weer 2 afleveringen per week. En misschien dat ik in een later stadium nog eens zin krijg om meer te maken. En dan maak ik meer. Ja, als ik er zin in heb. Het leuke is ook, het doet me nu denken, nu ik het heb over ergens een druk opzetten, het doet me denken aan iets wat mijn paard gisteren zei. Dat vind ik wel grappig om even met jullie te delen. Ik was haar een versterkende gua sha behandeling aan het geven. Dat heb ik geleerd van één van mijn klanten, van ook iemand die de podcast luistert. Ik denk, het kan zou ook zomaar kunnen dat ze dit ook hoort. Zij heeft mij geleerd om gua sha, dat is een schraaptechniek, toe te passen bij mijn dieren. En een versterkende behandeling is een soort van basisbehandeling. Dus ik ben geen gua sha behandelaar. Ik heb daar niet een hele opleiding voor gevolgd. Zoals de mensen die echt behandelingen geven, die doen daar een hele opleiding voor. Ik heb gewoon de basis geleerd. En daar ben ik super blij mee. En vooral mijn paard is er heel blij mee. Want die komt af en toe dus echt bij mij. En die vraagt dan van, kun je mij Guasha geven? Dus dan heb ik een speciale... het is een schraper gemaakt van een edelsteen. En dan schraap ik eigenlijk haar hele lichaam bij langs. En wat het voor haar doet. En natuurlijk, hè, het ene dier vindt het fijner dan het andere dier. Maar mijn paard is er echt heel groot fan van. Ik heb het ook bij mijn kat geprobeerd en bij mijn hond. Maar vooral mijn paard is er echt heel groot fan van. En wat het voor haar doet, wat voor haar het verschil maakt, is dat door die guasha de energie door haar lijf weer beter door haar lijf gaat stromen. En ze voelt zich daarna vaak wat energieker, wat kwieker, wat fitter. Dus juist op dagen dat ze zich wat minder voelt. Of laatst had ik ook dat ze wat minder lekker in haar vel zat. Dat ze een aantal dagen had dat ze een beetje laag in de energie zat. Wat sneller geïrriteerd was. Ook naar andere paarden toe. Dat ze ook wat geslotener was naar mij en ook wel naar andere mensen om haar heen. En ja, soms heb je dat. Ik bedoel, dat hebben we als mensen ook wel eens een mindere dag. Dus dat is helemaal oké. Maar toen zei ze zelf tegen mij van, nou, misschien dat de guasha wel helpt. Dus wil je me zo'n behandeling geven? En dat heb ik toen gedaan. En toen merkte ik gelijk dat eigenlijk alles weer beter door haar lijf stroomde. Dus het is en heel goed voor bijvoorbeeld de bloedsomloop en voor het lymfestelsel. Maar het is ook heel erg goed voor haar, voor het mentale stuk en voor haar energielevel, zeg maar. Dus voor haar is dat heel fijn. En nogmaals, ik ben hier geen expert in. Ik ken ook maar gewoon een paar basisdingetjes. Maar dat helpt voor mijn paard heel erg. En juist omdat het voor mijn paard zo erg helpt. Want ik heb meerdere... eerder heb ik ook verschillende cursussen gevolgd. Ook over het lymfestelsel, het lymfedrainage bij paarden. En ook over... hoe heette dat ook weer? Van het bindweefsel. De fascia. Fascia release technieken heb ik geleerd. En ik heb de... misschien zeg het je helemaal niks hoor. Maar ik heb de Mastersol methode, heb ik een cursus van gevolgd. De Mastersol methode is trouwens ook een hele leuke aanrader. Voor zowel honden als voor paarden wordt dat toegepast. En dat is ook een hele mooie manier om spanning uit het lijf te halen. En ervoor te zorgen dat een dier lekkerder kan bewegen. En dat is zowel fysieke spanning als denk ik ook wel emotionele spanning die er wordt uitgehaald. Misschien moet ik daar nog een keer een podcast aflevering over maken, want dat is ook leuk. Nou ja, in elk geval, ik heb een heleboel cursussen en dingen gevolgd die heel erg gericht zijn op dat lichaamswerk. Op, in dit geval ook specifiek voor mijn paard, om haar te helpen om echt lekkerder in haar vel te zitten. Alleen, wat wel eens een beetje punt was, bij elke cursus of training die ik had gehad, dan had ik me daar helemaal in verdiept, want ik vind dat super interessant. En dan ging ik dat vervolgens bij haar toepassen, maar dan wou ik het te goed doen. Dus dan zette ik daar voor mezelf een druk op. En dat vond mijn paard super vervelend, want die voelt ook die druk. En die voelde dan ook dat ik dat heel perfect wou doen. En dat ik dan had ik er ook wel stress van, want dan wou ik het heel goed doen. En dan voelde zij bij mij die druk en dan werd zij een beetje, dat vond zij vervelend. Dus dan ging zij bijvoorbeeld een beetje heen en weer lopen en niet meer helemaal stilstaan en niet meer helemaal lekker meewerken. Waardoor ik dan niet de techniek die ik wou doen niet helemaal goed kon doen, want dat was dan nieuw voor mij. Dus ik moest het even oefenen en dan had ik even een geduldig paard nodig wat gewoon stil wou staan en zij wou dat dan niet meer. Dus dat was dan een beetje frustrerend voor ons allebei eigenlijk, puur omdat ik er een te grote druk op zette. Maar met die guasha heb ik gewoon de basis geleerd en heb ik dus niet daar een hele training of een hele cursus voor gevolgd, waardoor ik er ook minder eigenlijk gewoon niet het gevoel heb van, oh, dat moet ik perfect doen. Waardoor ik er geen druk op zet. Waardoor mijn paard het dus super chill vindt. Dus van alle technieken en alle cursussen die ik tot nu toe heb gehad en heb geleerd, vindt mijn paard de guasha gewoon het allerfijnst. Omdat ik daar dus geen druk op zet. Maar omdat ze het zo fijn vindt, was ik haar dus gisteren, gaf ik haar dus weer even zo'n versterkende behandeling. En toen was ik haar dus haar hele lichaam aan het afschrapen. Wat trouwens ook super handig is. Anka is nu echt gigantisch in de rui. Echt niet een beetje in de rui. Maar als ik haar dus borstel, dan komt er gewoon zoveel haar van haar af. Dan ligt er echt een heel stuk om haar heen. Ligt overal haar op de grond. Nou, het lijkt net alsof ik dat paard heb geschoren. Ik liet laatst een foto zien aan mijn broertjes. Ik heb ik zeg dan broertjes, maar ze zijn 2 en 4 jaar jonger dan ik ben. Dus ze zijn gewoon volwassen kerels. Maar ik liet laatst een foto aan mijn broer zien van mijn paard. En dus een hele massa haar op de grond om haar heen, omdat ik haar had geborsteld. En ze zeiden, oh nee, je hebt dat paard toch niet weer geschoren, hè? Wat doe je dat beest aan? Want wat is nou het geval toen ik Anka een paar maanden... Nee, toen ik Anka een jaar had, denk ik. Nou ja, ergens vorig jaar zal het geweest zijn. Toen werd het winter en toen heb ik een stuk van Anka's hals afgeschoren. Omdat ik hoopte dat ze daardoor in de winter een beetje meer zou afvallen. Want toen was ze behoorlijk aan de stevige kant en ik wou graag dat ze afviel. En toen dacht ik, als ik haar nou een stuk van haar hals afscheer, dan moet haar lichaam iets meer energie stoppen in het warm houden van haar lijf. En dan verbrandt ze misschien wat meer vetjes. Het heeft niet heel veel verschil gemaakt. Maar goed, ik heb toen een stukje van haar hals geschoren. En mijn broers zitten totaal niet in de paarden. En die begrepen daar helemaal niks van. Die hadden echt iets van, dit is zo onlogisch. Waarom ga je een paard scheren? Nou, dat was trouwens wel heel grappig. Maar goed, ik liet ze laatst die foto zien van een Anka met enorme plukken haar op de grond. En zij keek hem echt aan van, Anki, kom op. Heb je dat paard nou weer geschoren? Dat is echt zielig. Dat kan echt niet. Ze liepen ze me een beetje te pesten. Maar goed, ik ben er dus helemaal niet aan het scheren. Maar elke keer als ik haar dan zo met die guasha schraper, met die steen, haar lichaam afschraap, komt er dus ook gigantisch veel haar los, omdat ze zo in de rui is. Dus het is een poetsbeurt en een versterkende behandeling in één. En ik merk gewoon aan Anka dat het haar heel erg goed doet. Maar juist omdat ik dus merk dat het haar zo goed doet, dacht ik dus, terwijl ik het gisteren aan het doen was, van oh, misschien zou ik ook die... Want ik weet dat voor als je echt professioneel gua sha behandelingen wil geven, dan zijn daar opleidingen voor. Dus ik dacht, oh, misschien moet ik daar ook een opleiding voor doen. Dat is leuk, want dan kan ik Anka nog meer ondersteunen. Want een versterkende behandeling is, nou wat het is, een versterkende behandeling, dat is de basis. In ieder geval, zo heb ik het begrepen. En ik dacht, ja, als ik daar dan me meer in verdiep, dan kan ik Anka ook nog specifiek helpen bij specifieke klachten die ze heeft in haar lijf. Want Anka is al wat ouder en ze heeft ook een oude blessure. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik haar daar dan mooi bij helpen en bij ondersteunen. En dat is op zich een hartstikke leuk idee. Misschien dat ik dat ooit nog wel een keer ga doen. Maar ik zei dat tegen Anka. Van, oh, misschien zou ik dat moeten doen. Het zei Anka, nee, niet doen. Het zei ik, hoezo dan? Ze zei, nou, op het moment dat jij je daarin gaat verdiepen, dan ga je daar weer een druk op zetten voor jezelf. En dan wil je het te perfect doen. En dan wil het niet meer. Dus zij refereerde even aan wat ik net vertelde over al die andere cursussen die ik had gevolgd. En dat ik het daarna dus te perfect wou doen bij haar. Daar refereerde zij naar. En toen moest ik wel lachen. Het zei ik, ja, je kent me goed. Je hebt gelijk. Dat is een legitiem punt. Dus met andere woorden, ik kan best zo'n opleiding volgen als ik dat leuk vind. Maar dan moet ik er gewoon heel erg voor waken of heel bewust mee omgaan dat ik daar voor mezelf geen druk op zet. En dat niet perfect wil doen. En dat is ook met de podcast. Dat is ook waarom ik hier op kwam. Ook met de podcast hoef ik daar voor mezelf geen druk op te zetten. En nou ja, ik vertel dit nu. Ik zit hier al 12 minuten over te praten. Misschien heb je hier ook wat aan. Ik weet het niet. Misschien heb je... Nou, waarschijnlijk wel. Want ik geloof niet in toeval. Ik vertel dit... Ik had van tevoren niet bedacht dat ik dit ging vertellen. Maar het komt er nu uit. Dus blijkbaar zijn er mensen die dit nodig hebben om te horen. Misschien dat het je inspireert. Misschien dat je het herkent. Misschien dat je ook wel eens een druk op jezelf zet. En dat kan dus best wel veel invloed ook hebben op het gedrag van je dier. Dus het is wel interessant om daar eens over na te denken. Maar goed, het onderwerp van vandaag. Ik wil met jullie hebben over het invloed van ons praten. Zoals wij praten als mensen, dus verbaal zeg maar. De mensentaal en mensenwoorden praten. Of dat wij als mensen praten. Wat de invloed daarvan is op de communicatie met onze dieren. En hoe kom ik op dit onderwerp? Ik was dus laatst hartstikke ziek. Een hele week hartstikke ziek geweest. Ja, ik ben eigenlijk nooit ziek. Afkloppen. ik ben eigenlijk nooit ziek. En deze keer was ik echt een week lang. Gewoon echt een hele week. Echt ziek, maar niet een beetje ziek. Maar echt gewoon... Ik voelde me gewoon ontzettend beroerd. Ik had gewoon nergens zin in. Ik had niet eens eetlust. Nou, mensen die mij goed kennen, die weten dat ik ontzettend veel eet. Ik hou van eten. Ik eet ontzettend veel. En ik heb gewoon de hele week... Ik ben die week ook afgevallen, omdat ik gewoon... Amper, nou ja, ik at omdat ik moest eten van mezelf. Maar ik had echt gewoon totaal geen eetlust. En ik had dus ook geen of nauwelijks stem. Ik was heel hees en ik dacht, weet je, ik ga gewoon niet praten. Dan ga ik mijn stem sparen. Nou, als je mij een beetje kent, als je deze podcast wat vaker luistert, dan kan je je er wel iets bij voorstellen. Ik praat nogal veel. En dat realiseer je op een moment dat je niet kunt praten. Dan in één keer word je er bewust van hoeveel je eigenlijk praat. En ik praat niet alleen tegen jullie in de podcast of tegen de mensen om mij heen. Maar ik praat ook tegen mijn dieren. Gewoon hardop, in mensentaal. Naast dat ik telepathisch met ze communiceer. Maar ik praat ook heel graag tegen mezelf. Ik denk ook altijd hardop. Dus als ik in mijn eentje ben, dan hoor je me alsnog praten. En dan heb ik het dus tegen mezelf. En op een of andere manier, ja, dit is gewoon de manier waarop ik me uit. Ik vind het gewoon fijn. Ik zing ook heel erg veel. Ik gebruik mijn stem heel erg graag. Ik ben heel blij met mijn stem. Ik heb ook wel het gevoel dat ik ben de laatste tijd heel erg in voorgaande levens aan het duiken. Dat komt een beetje omdat ik... Ja, er zijn verschillende dingen in mijn leven waardoor dat naar voren komt. Maar onder andere de band die ik heb met mijn hond Maya, die zorgt ervoor dat ik wat meer me aan bezighouden ben met voorgaande levens. Omdat Maya en ik ook verschillende levens samen al hebben geleefd voordat we dit leven gingen samenleven. Misschien dat ik daar nog wel een keer een podcast over maak. Maar ik zit zelf nog een beetje in dat proces waarin ik dat aan het onderzoeken en aan het ontdekken ben. Dus ik voel me er nog niet klaar voor om daar iets over te delen. Maar misschien dat ik daar later nog wel een keer wat over deel. Maar ik heb ook het gevoel dat ik ook levens heb gehad waarin ik me niet kon zeggen wat ik vond, waarin dat niet veilig was. En nu in dit leven kan ik gewoon zeggen wat ik vind en wat ik wil en waar ik voor sta. En doe ik dat dus ook, onder andere via deze podcast, maar ook op heel veel andere manieren. En laat ik dus echt van me horen en dat is voor mij ook echt een hele belangrijke waarde. Dat is echt iets waar ik ook heel erg van geniet om dat te kunnen doen. En ook om mijn kennis en mijn ervaring met jullie te kunnen delen. Daar word ik gewoon heel blij van. Die week dat ik ziek was en dus niet sprak... Oké, ik heb 2 dagen echt niet gepraat en de rest van de week wel weer, maar heel klein beetje, heel beperkt. En dat was een interessante ervaring, want ik praat dus eigenlijk altijd en nu dus niet. En dan realiseer je dus hoeveel je praat. Maar wat ik dus ook heel erg merkte, was dat ik dus, normaal praat ik hardop tegen mijn dieren, in mensentaal zeg maar. En ik praat, communiceer telepathisch met mijn dieren, dus dat gaat echt op het niveau van energie. En vaak combineer ik dat ook. Dus soms dan zeg ik iets telepathisch. Dus dan doe ik dat ook meer in mijn hoofd zonder woorden te gebruiken. Maar heel vaak praat ik ook gewoon hardop tegen mijn dieren. En ik geef ook zeker, bijvoorbeeld mijn hond Maya, geef ik ook gewoon commando's in mensentaal, zeg maar. Dus ik combineer dat. En ik merkte in die week, en zeker op de dagen dat ik dus helemaal mijn stem niet gebruikte, schakelde ik dus volledig over op alleen maar telepathisch communiceren met mijn dieren. Dus echt puur op het niveau van energie uitwisselen. En dat is echt een communicatie op zielsniveau. Nou ja, ik heb er al, als je meer wil weten over telepathisch communiceren zelf, ik kan dat nu helemaal gaan uitleggen, maar dan wordt het een hele lange aflevering. Dus zoek even lekker tussen alles. Sneup even lekker tussen alle afleveringen die ik hier al over heb gemaakt. Want eigenlijk in bijna elke aflevering deze podcast leg ik daar wel iets over uit en komt dat terug. Dus ja, ga als je daar meer van weet, ga daar even naar op zoek. Maar ik was dus eigenlijk gewoon, even terug naar mijn verhaal. Ik was dus volledig telepaat aan het communiceren met mijn dieren. En ik merkte echt wel een groot verschil in de communicatie daardoor. Alles was ontzettend veel makkelijker en helderder. En hoe kan dat? Ik merkte zeker aan mijn hond Maya. En ik denk dat ik het bij haar merkte omdat ik gewoon heel veel met haar doe. Wij zijn de hele dag samen en ze gaat ook overal mee naartoe. Dus ik moet haar ook gewoon heel vaak instrueren en dingen uitleggen, voorbereiden. Haar ergens op voorbereiden, zeg maar. Maar ook gewoon commando's geven of een bepaalde grens aangeven. Bijvoorbeeld als hij losloopt en ik wil dat ze op een bepaald pad blijft. Dat had ik vanmiddag nog. Toen liep ze los tijdens onze wandeling. En links van het pad was een weiland en rechts van het pad was een sloot en dan nog een weiland. En zij wou even in een ander weiland, van het pad af in een weiland gaan kijken. Nou ja, dan kan ik dus telepathisch naar haar communiceren van, hey, ik wil dat je op het pad blijft. En dan werkt dat heel goed. Meestal. Tenzij haar instinct wordt getriggerd. Maar over het algemeen werkt dat heel erg goed. En wat ik dus merkte tijdens die dagen, dat ik dus niet verbaal met Maya of tegen Maya sprak, maar alles telepathisch communiceerde, was dat zij zoveel sneller reageerde op mijn communicatie. Op alles wat ik naar haar communiceerde, alles wat ik haar duidelijk wou maken, alles wat ik haar uitlegde. Ik vond haar veel sneller reageren. En ik denk dat dat komt omdat ze alles veel makkelijker begreep. Alles was veel helderder. De woorden die ik normaal gebruik als ik gewoon hardop tegen haar praat, die leiden best wel af. Terwijl het telepathisch communiceren eigenlijk in één klap gewoon ontzettend helder is. Telepathisch communiceren is de natuurlijke manier van communiceren voor dieren. Dat is de manier waarop dieren onderling ook met elkaar communiceren. Dat is hun natuur. En op het moment dat wij dat gaan doen en daarbij aansluiten, dan wordt het voor de dieren zoveel helderder en zoveel makkelijker om ons te begrijpen. Hè, de mensenwoorden zijn niet slecht. Want als ik in mijn mensentaal tegen Maya of tegen een van mijn andere dieren praat, dan voelen zij wel wat ik bedoel met de woorden, omdat ze mijn emoties er ook bij aanvoelen. Ze voelen ook mijn intenties erbij aan. Dus heel vaak kunnen ze er wel wat van maken. Ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met alsof je een dialect spreekt. Of een taal die wel heel veel overeenkomsten heeft met je eigen taal, maar die toch anders is. Dus bijvoorbeeld, ik woon hier in Friesland. Nou, hier in Friesland wordt Nederlands gesproken, maar natuurlijk ook Fries. Op het moment dat Nederlands jouw moedertaal is en iemand gaat Fries tegen jou praten, nou, daar kun je wel iets bij voorstellen. Je komt best een eind. Als je daarnaar luistert, waarschijnlijk kom je best een eind. En begrijp je heus wel wanneer iemand een noodgeval heeft bijvoorbeeld of zo. Of wanneer er paniek is of zo. Of wanneer er iets moet gebeuren. Hè, dan begrijp je dat wel. Maar wat iemand nou echt precies bedoelt, dat weet je niet. En ik denk dat een beetje vergelijkbaar is met dat als wij in onze mensentaal tegen dieren praten. Ik zeg ook altijd van, als je de communicatie met je dier wil verbeteren, maar je kunt nog niet met telepaats met dieren communiceren, ga gewoon hardop tegen je dieren praten en dingen uitleggen. Want dat helpt al ontzettend goed, want dieren voelen vaak heel goed aan wat je bedoelt. En vaak heb je er ook gedachten bij of zie je dan in je hoofd het in plaatjes voor je. Nou, die plaatjes en die gedachten, die worden ook alweer opgevangen door de dieren. Dus dieren komen dan echt wel een heel eind. Dus dat is hetzelfde als iemand in een dialect of in een andere taal die verwant is aan jouw eigen taal, zeg maar, die lijkt op jouw eigen taal. Als iemand dan op zo'n manier tegen jou praat, waarschijnlijk kom je best een eind. Waarschijnlijk kun je de grote lijnen best wel begrijpen. Maar wat iemand nou precies bedoelt en de details, die mis je dan. Ik denk dat dat voor dieren ongeveer vergelijkbaar is. Dus als wij hardop tegen ze praten, dan zullen ze de grote lijnen waarschijnlijk wel meekrijgen of wel ongeveer begrijpen wat wij bedoelen. Maar op het moment dat je telepathisch met ze gaat communiceren, dan begrijpen ze echt wat je bedoelt. Dan kennen ze de details, dan snappen ze jouw beleving, dan snappen ze waarom jij dingen op een bepaalde manier doet, hoe jij dingen bedoelt, hoe jij dingen beleeft, wat je precies van je dier wil. Hè, dan is daar veel meer diepgang in. En ergens wist ik dit wel. Maar ja, het is voor mij ook heel normaal om gewoon hardop in mensentaal, zeg maar, tegen mijn dieren te praten. En dat doe ik ook gewoon. En dat ben ik ook weer gaan doen nadat ik... toen ik weer beter was, zeg maar, en mijn stem gewoon weer kon gebruiken, ben ik dat ook gewoon weer gaan doen, hoor. Maar dus het is niet per se slecht, maar ik merk wel dat het soms afleidt. En dat is ook, ik heb dat ook gemerkt met Maya tijdens onze wandelingen. Want als ik met Maya wandel, dan ben ik dus ook heel vaak hardop tegen mezelf aan het praten of aan het zingen of heel vaak ook mijn stem aan het gebruiken. En op een gegeven moment merkte ik ook dat Maya daardoor minder op mijn stem reageerde, want die hoort mij altijd mijn stem gebruiken. Dus ja, dat gaat bij haar het ene oor in en het andere oor uit. Daar reageert ze eigenlijk helemaal niet meer zo op. Ze heeft een paar dingetjes waar ze op reageert. Bijvoorbeeld als ik haar roep, haar naam, daar reageert ze wel heel sterk op. Want dan weet ze ook van, hé, dat is gekoppeld aan een beloning. Hé, dan krijg ik wat lekkers. Maar op een gegeven moment, Maya, vanuit haar instinct, ik weet niet wat voor rassen er in Maya zitten. Maya is een straathondje geweest, ze komt uit Servië. Het is echt een vuilnisbakkie. Ik heb wel vermoeden wat voor rassen erin zitten, maar precies weet ik dat natuurlijk niet. Maya heeft wel echt jachthondenbloed in zich, want gisteren liepen we in het bos en toen schoten er twee reeën langs. Nou, ze ging helemaal tekeer. Ze was zo ontzettend hard aan het blaffen en ze wou daar zo ontzettend graag achteraan. Ik had haar gelukkig aan de riem, daar was ik wel blij om. Want anders was ze er echt wel heel hard achteraan gedenderd, denk ik. Maar er zit wel echt een jachtinstinct in. En voor de podcastluisteraars die mij al langer volgen, die weten dat ik al een hele poos bezig ben om Maya te leren om rustig te reageren op vogels. Dat is een project waar ik zeker al 3/4 jaar mee bezig ben met haar. En dat gaat echt ontzettend goed. Maar wat ik dus wou doen, want wat is in eerst was het geval dat Maya, als ze vogels zag, dan ging ze gewoon uitvallen naar vogels. Dus ze wou er keihard op afrennen. Maar dat lukte niet, want ze zat aan een riem. Ze zit dan aan een riem. Dus dan was ze gefrustreerd dat ze er niet heen kon, dat ze werd tegengehouden. Nou ja, dat snap ik wel. Dus dan ging ze echt keihard blaffen en helemaal, gewoon dan echt, zeg maar, ze zat dan echt, haar stress zat echt op 10, zeg maar. Er kon niet meer zijn. Haar emmertje liep dan helemaal over. En ik vond dat gewoon voor haar vervelend, maar ik vond dat zelf ook onrustig. Dus wat ik ben gaan doen is haar zo conditioneren dat als ze een vogel zag, dat ze dan bij mij wat lekkers kon gaan halen. Maar om dat te gaan doen, ik wil dan dat ze mij opzoekt, dat ze even weer contact maakt met mij, dat ze mij even wat lekkers kon halen, want dan blijft ze met mij in verbinding en dan blijft ze ook wat meer in de rust. Maar om dat te doen ben ik haar dus gaan conditioneren dat elke keer als ze een vogel zag, dat een vogel betekent dat ze wat lekkers krijgt. Maar daarvoor moest ik heel snel belonen. Dus als zij een vogel zag en nog steeds ziet, maar inmiddels is het gewoonte, dus inmiddels hoef ik niet meer zo snel te zijn. Want ze weet toch wel dat ze bij mij wat lekkers kan halen. Dus heel vaak als ze nu een vogel ziet, kon ze al naar me toe. Maar in het begin had zij dat idee natuurlijk helemaal niet door. Dus als ze dan een vogel zag, dan moest ik heel snel belonen met wat lekkers. Maar om haar duidelijk te maken dat ze wat lekkers kreeg, ben ik gebruik gaan maken van een klikker. Dus dan klik ik met een klikker. De klikker maakt een klikgeluidje en dan krijgt zij wat lekkers. Dat heb ik er geleerd. Dus dat werkt eigenlijk ontzettend goed. Maar in eerste instantie, voordat ik met die klikker ging werken, wou ik eigenlijk gebruik maken van een klikwoord. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Ik gebruik klikwoord ook bij mijn paard, Anka. Want een klikwoord doet eigenlijk hetzelfde als een klikker. Je hebt één specifiek woord. Dat koppel je aan wat lekkers geven aan je dier. Dus daarmee legt je dier het verband dat als jij dat woord zegt, dat je dier dan wat lekkers krijgt. En dat als je dat woord zegt op het moment dat jouw dier gedrag laat zien wat jij wil, dus op het moment dat jouw dier iets goed doet en jij gebruikt dan dat woord, dan zet je hem dus ook in als een markeerwoord waarmee jij gedrag markeert van hey, dit is goed, hier krijg je wat lekkers voor en doe meer van dit gedrag, zeg maar. Dus in eerste instantie wou ik in plaats van een klikker, wou ik een gesproken woord gebruiken bij Maya. Want ik dacht, dat is makkelijker. Want een klikker kun je ook wel eens vergeten. Of weet je, soms heb je die niet bij of zo. En je stem en dat woord heb je in principe altijd bij je. Tenzij je Anki bent en je stem kwijtraakt als je ziek bent. Maar in principe kun je dat woord altijd gebruiken. Maar ik ging dat dus doen. Maar ik merkte dus dat bij Maya dat verband van hey, ik hoor dat woord, dus dat betekent dat ik iets goed doe en wat lekkers krijg. Ik merkte dat verband bij haar helemaal niet zo goed erin kwam en helemaal niet bleef hangen. Totdat ik dus een klikker ging gebruiken. En dat was voor haar, dat is een heel ander geluid dan mijn stem. Dus dat was voor haar wel een hele duidelijke manier van, of een heel duidelijk signaal van, oh, oké, ik krijg wat lekkers. Oh, oké, ik doe iets goed. En nu achteraf gezien begrijp ik dus wel waarom. Want ik ben dus altijd aan het praten. Ik maak altijd geluiden met mijn stem. Dus natuurlijk let Maya daar niet meer op. Want ik ben altijd aan het praten. Dus dat is voor haar niet per se per definitie heel interessant. Dat is een prikkel die zij hoort. Maar wat ook gewoon langs haar heen gaat. Dus je stemgebruik. En het is voor jezelf ook interessant om eens over na te denken hoeveel jij je stem gebruikt. Misschien niet zo extreem veel als ik. Maar dat kan dus best wel afleiden voor je dier. En dus juist om door telepathisch met je dier te leren communiceren, door telepathisch met je dier te gaan communiceren, sluit je aan bij zijn natuurlijke manier van communiceren. En dat maakt alles voor je dier echt zo ontzettend veel helderder. Waardoor je dier dus veel makkelijker begrijpt wat jij bedoelt en daar ook veel makkelijker op kan reageren. Heel vaak als dieren gedrag laten zien wat wij vervelend vinden, dan komt dat niet omdat het dier dat expres doet of omdat het dier vervelend probeert te doen of ons wil pesten. Dat zijn helaas nog steeds mensen die dat denken. Maar dieren denken echt niet zo. Maar dan komt dat heel vaak doordat het dier helemaal niet begrijpt wat jij precies van hem wil. Of omdat het misschien niet binnenkomt, omdat je dier enorm afgeleid is of enorm gestrest is. Maar een dier heeft er altijd een hele goede reden voor. En als jij leert om telepathisch met je dier te communiceren, dan sluit je dus perfect aan bij de manier waarop je dier gewend is om te communiceren. En dan gaat alles gewoon een stuk logischer en helderder worden. Dus dat wou ik even met je delen. Als je zelf wil leren communiceren met dieren, dat kan. Ik ben gewoon in staat om jou dat te leren. En ik doe dat ontzettend graag. Ik word daar alleen maar ontzettend blij van. Er zijn verschillende manieren waarop je dit van mij kan leren. Ik heb de optie om online bij mij een cursus te volgen. Dan werk je 1-op-1 met mij samen. En dan plannen we 5 lessen in via videobellen. Waarin ik jou helemaal ga leren communiceren met dieren. Dus na die 5 lessen kun jij dit ook. En heb je alle kneepjes van het vak heb je geleerd. Heb je alle ins en outs heb je geleerd. Elke les heeft ook weer een ander thema. Er zit een hele mooie opbouw in. Het begint heel erg met verbinding maken met jezelf. Vervolgens ga je contact leggen met een dier wat niet van jou is. Want heel veel mensen vinden het vaak makkelijker om eerst te oefenen met een dier wat ze niet kennen. Want dan kunnen ze de antwoorden die ze doorkrijgen van het dier ook niet zelf bedacht hebben. Maar vervolgens ga je in de cursus ook leren om zelf te communiceren met je eigen dier. Ga je leren hoe je de juiste vragen stelt aan een dier tijdens een gesprek. Want jouw vraagkeuze, jouw vraagstelling heeft heel veel invloed op wat je terugkrijgt van een dier en op hoe een gesprek verloopt. En ik leer je ook, in de vijfde laatste les leer ik je ook, of hebben we het ook over hoe jij telepathisch communiceren kunt inzetten om je eigen dier te ondersteunen. Dus dat is de online optie, zeg maar. Dan heb je eigenlijk lessen van mij op afstand. Dus die kun je overal volgen. Ik heb echt mensen door heel Nederland die dat doen. Maar ook mensen uit andere landen die dat doen. Dus dat zijn dan vaak wel Nederlandse mensen, maar die dan in een ander land wonen. En vanaf daar die lessen bij mij volgen. En ik geef ook bij mij in de buurt in Friesland, in Houlen, geef ik ook regelmatig cursus weekenden. Dan komen we een heel weekend met gelijkgestemde dierenliefhebbers bij elkaar. En dan gaan we een heel weekend hiermee bezig. En na dat weekend weet jij ook helemaal hoe je kunt communiceren met dieren. En heb je dat ook in dat weekend ook heel veel geoefend. Zowel met dieren van anderen als je eigen dieren. En ook de dieren die daar op de cursuslocatie wonen. Dus dan kun je ook echt live met beide dieren, zeg maar, zijn en met ze communiceren. En het is ontzettend leuk ook om die cursus te geven, vind ik. De meerwaarde daarvan is ook echt dat je in een groep met elkaar samenkomt en ook heel veel leert van elkaar en van elkaars ervaringen. Dus dat is ook ontzettend mooi. Op 9 en 10 maart 2024, ik geloof namelijk dat deze aflevering voor die tijd nog online komt. Op 9 en 10 maart 2024 geef ik weer een cursus in Houlen, een weekendcursus. Dus als je daar nog bij wil aansluiten, dat kan nog. Er zijn nog een paar plekjes over. Dus wees welkom. Als je dat interessant vindt, stuur me even een berichtje. Dat kun je doen via mijn website, dat is dierencoachankie.nl. Je kunt me mailen via info@dierencoachankie.nl. Maar je kunt me ook vinden op Facebook en op Instagram. En ook daar kun je me berichtjes sturen. Dus ja, als je zelf wil leren communiceren met dieren, ik kan je helpen. En dat doe ik met heel veel liefde en heel veel plezier. Dus kijk ook zeker even op mijn website, want dan kun je ook alles hierover rustig teruglezen. En even voelen wat bij jou past. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je doet wat goed voelt voor jou en wat bij jou past. Dus ik hoop je een keer te ontmoeten of te spreken tijdens een cursus. En sorry jongens, zat er iets vast in mijn keel. Ik hoop je te ontmoeten of te spreken bij een cursus. En ik hoop dat ik het jou ook mag leren. Want ik word er gewoon, je hoort wel aan mijn stem. Ik word er ontzettend blij van om dit te mogen doorgeven. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Laat even weten wat je van deze aflevering vond, want dat vind ik super leuk om terug te horen en te lezen. Deel deze aflevering ook gerust met anderen en horen jullie mij in de volgende aflevering weer. Dus dankjewel voor het luisteren en tot de volgende! Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram @dierencoachankie. Tot de volgende!